Hoofdstuk 3. Vragen die niemand ooit hardop stelt. Soms kunnen de belangrijkste vragen die vaak al jarenlang vaag in je rond waren, van het een op andere moment concreet worden. Voor mij was het bezoek van Richard zo'n moment. In zekere zin waren zijn klachten, kapot gezin, ongelukkige liefde, baan kwijt, geen aanleiding om zo enorm teleurgesteld te zijn. En toch had hij die avond bij de barbecue met zijn theatrale beslistheid alle twijfels en vragen, waardoor we allemaal wel eens geplaagd worden, van zich afgeschoven. Waarom komt God niet naar beneden om alle dingen recht te zetten die hier fout lopen? Al waren het er maar een paar. Kan het niet allemaal een beetje minder ondoorgrondelijk? Overweldigd als Richard was door woede en pijn, had hij zijn twijfels niet ordelijk geuit. Voor hem waren het meer gevoelens van verraad dan vragen van geloof. Maar terwijl ik zo over ons gesprek nadacht, staken elke keer opnieuw de drie grote vragen over God de kop op. Hoe langer ik erover doordacht, hoe meer ik me realiseerde dat de vragen die in ons allemaal ergens huizen. Maar er zijn weinig die ze hardop stellen, want ze klinken op zijn best onbeleefd, op zijn slechtst ketters. 1. Is God oneerlijk? Richard had geprobeerd God te volgen, maar zijn leven leed niettemin schipbreuk. Hoe waren zijn teleurstellingen te rijmen met de Bijbelse belofte over beloning en geluk? En hoe is het mogelijk dat het mensen die openlijk God loochenen toch voor de wind gaat? Het is de aloude klacht, zo oud als Job en de psalmen. Maar het is nog steeds een struikelblok voor het geloof. 2. Zwijgt God? Op 3 cruciale momenten van zijn leven, in zijn studie, zijn carrière en zijn liefde, had Richard God gesmeekt om duidelijkheid. Elke keer dacht hij dat hij begreep wat God van hem wilde, om vervolgens te merken dat hij het mis had. Wat heb je aan zo'n vader? Vroeg Richard zich af. Heeft hij er soms plezier in om mij te zien struikelen? Ik dacht dat God van me hield en een plan met mijn leven had. Nou, waarom vertelt hij me dan niet wat dat plan is? 3. Verbergt God zich? Vooral deze vraag werd een obsessie voor Richard. Het minste wat je van God zou mogen verwachten was toch wel dat hij zich op een of andere manier zou bewijzen. Hoe kan ik een relatie met iemand hebben als ik niet eens zeker weet of hij bestaat? Maar voor Richard was het alsof God zich opzettelijk verborg. Zelfs van mensen die naar hem zochten. En toen, zelfs op zijn nachtelijke noodkreet geen antwoord kwam, gaf hij God op. Tijdens een journalistieke reis, kort daarna in Zuid-Amerika, dacht ik vaak over deze 3 vragen na. In Peru vloog een zendingspiloot me naar een klein indianendorpje in Sipibo. Het watervliegtuigje landde en taxide naar de rivieroever. Ik werd langs een bospaadje geleid en kwam in de hoofdstraat. Een smerig pad met aan beide kanten tientallen hutjes gebouwd op palen en bedekt met palmbladeren. De piloot zou me een bloeiende kerk laten zien die daar al 40 jaar was. Maar ook liet hij me een gedenksteen zien en vertelde me het verhaal van een jonge zendeling die daar gewoond had. Toen zijn enige zoon, 6 maanden oud, plotseling aan een spijsverteringsziekte stierf, was het alsof er iets brak in de zendeling. Hij hieuw eigenhandig een steen uit de rotsen, de grafsteen waar wij nu naar stonden te kijken, begroef de baby en plantte een boom naast het graf. Op het heetst van de dag, als iedereen de schaduw zocht, ging de zendeling altijd naar de rivier om water voor de boom te halen. Dan stond hij naast het graf, alsof hij het met zijn schaduw wilde beschutten tegen de stekende zon. Soms huilde hij, soms bad hij, en soms stond hij daar alleen maar wat te staren. Zijn vrouw, de gemeenteleden en de andere zendelingen probeerden hem te troosten, maar hij was ontroostbaar. Uiteindelijk werd de zendeling zelf ook ziek. Zijn gedachten raakten in de war en hij begon te lijden aan chronische diarree. Hij werd naar Lima gevlogen, waar de doktoren hem onderzochten en op alle mogelijke tropische ziekten, maar ze vonden niets. Geen enkel medicijn hielp. Uiteindelijk luidde de diagnose hysterische diarree. en hij werd met zijn vrouw teruggezonden naar de Verenigde Staten. Terwijl ik daar naast de afbrokkelende grafsteen stond, die nu door de waterhalende vrouwen werd gebruikt om er hun emmers op te zetten, probeerde ik me de zendeling in te leven. Ik vroeg me af wat hij gebeden zou hebben, terwijl hij daar in de middagzon stond. En toen kwam ik weer op diezelfde drie vragen. Mijn gids zei dat de man gekweld werd door vragen van eerlijkheid. Zijn baby had immers nog niets verkeerds gedaan. De jonge zendeling was met zijn gezin de jungle ingetrokken. En was dit nu zijn beloning? Of had hij gebeden om een teken van Gods aanwezigheid? Of op zijn minst een woord van troost? Maar ik voelde geen troost. En alsof hij Gods medelijden wantrouwde, was de zendeling toen zelf letterlijk mee gaan lijden. Doorgewinterde atheïsten zijn, neem ik aan, over het algemeen niet teleurgesteld in God. Ze verwachten niets en ze krijgen ook niets. Maar zij die hun leven aan God toewijden, verwachten instinctief op de een of andere manier iets terug. Is het fout die verwachting te hebben? Een hele tijd zag ik mijn vriend Richard niet. Ik bad regelmatig voor hem, maar ik slaagde er niet in om weer met hem in contact te komen. Zijn telefoon was afgesloten en ik hoorde dat hij verhuisd was. Zijn uitgever zond me uiteindelijk een exemplaar van zijn boek over Job. En dat stond daar nu op mijn boekenplank als een waarschuwing tegen al te haastig schrijven over geloofszaken. Op een dag, ongeveer 3 jaar later, liep ik Richard tegen het lijf in Chicago. Hij zag er goed uit. Hij was wat dikker geworden, zijn haar was wat langer en hij zag er niet langer uit als een asceet. Hij leek blij dat hij me weer ontmoette en we spraken af om samen een keer te lunchen. Vorige keer dat we elkaar zagen, zat ik behoorlijk in de put, hè? Zei hij met een glimlach toen we een week later bij een Mexicaans restaurant naar binnen liepen. Het leven behandelt me nu een stuk beter. Hij had een veelbelovende baan en over zijn liefdesverdriet was hij ook al lang heen. Al gauw ging ons gesprek over God en het werd al spoedig duidelijk dat Richard nog niet helemaal genezen was. Een dikke korst van cynisme bedekte de wonden, maar hij was nog altijd even boos op God. De ober schonk nog een kop koffie in. Richard warmde zijn handen eraan en staarde in de donkere en dampende vloeistof. Ik heb inmiddels wel een beetje zicht op die idiote periode gekregen, zei hij. Ik denk dat ik nu weet wat er fout ging. Ik kan je tot op de minuut precies vertellen wanneer ik aan God begon te twijfelen. Dat was niet aan de universiteit. Ook niet die bewuste nacht op mijn kamer toen ik wakker bleef om te bidden. En toen vertelde hij me van een gebeurtenis uit het prille begin van zijn leven als christen. Eén ding zat me vanaf begin af aan al dwars. Het hele idee van geloven. Dat was het zwarte gat dat elke eerlijke vraag opslokte. Ik stelde de leider van de studentenbijbelgroep vragen over het probleem van het lijden. En dan kreeg ik iets te horen over het geloof. Geloof nu maar in God. Of je het voelt of niet, die gevoelens komen later wel. Ik heb net gedaan of al die gevoelens er waren, maar in werkelijkheid kwamen ze nooit. Zelfs toen al zocht ik naar harde bewijzen van God, als een alternatief voor het geloof. Maar op een dag vond ik die, notabene op televisie. Min of meer toevallig keek ik naar een uitzending over een massale gebedsgenezingsbijeenkomst, geleid door Catherine Kuhlman. Ik zat zo te kijken hoe allerlei mensen naar het podium gebracht werden. Allemaal vertelden ze een ongelooflijk verhaal over hun bovennatuurlijke genezing. Kanker, hartklachten, verlamming. Het leek wel een medische encyclopedie. Al kijkend voelde ik de twijfels wegsmelten. Eindelijk had ik iets echts, iets tastbaars gevonden. Kuhlman vroeg aan een muzikus of hij haar lievelingslied wilde zingen. He touched me. Dat is wat ik nodig heb, dacht ik. Aangeraakt te worden, door God persoonlijk. Ze zei dat dat een belofte was en daar hunkerde ik naar. 3 weken later was Catherine Kuhlman in een aangrenzende staat. Ik liet de school voor wat hij was en reisde een halve dag om bij een van die samenkomsten te kunnen zijn. De atmosfeer was enorm geladen. Zachte orgelmuziek op de achtergrond, het mompelende geluid van mensen die hardop baden, sommigen in tongen en regelmatig onderbroken door vreugdevolle kreten. Ik ben genezen! Een man uit Milwaukee, Wisconsin, maakte een speciale indruk op mij. Hij was de zaal ingedragen op een stretcher. Toen hij liep, heus hij liep, juichten we allemaal opgewonden. Hij vertelde dat hij arts was en daardoor was ik nog meer onder de indruk. De longkanker die hij had was ongeneeslijk, zei hij, en hij had nog maar 6 maanden te leven. Maar nu, deze avond, zo geloofde hij, had God hem genezen. Voor het eerst in maanden kon hij weer lopen. Hij voelde zich geweldig, prijs de Heer. Ik schreef de naam van de man op en zweefde haast de zaal uit. Nooit eerder was mijn geloof zo'n zekerheid geweest. Mijn zoektocht was voorbij. Ik had het bewijs van de levende God gezien in die mensen daar op dat podium. Als hij echte wonderen kon verrichten bij die mensen, had hij vast en zeker ook iets geweldigs voor mij in petto. Ik wilde graag die arts uit de samenkomst nog eens ontmoeten. Zo graag dat ik de volgende week al zijn telefoonnummer te pakken kreeg. Ik draaide het nummer en een vrouw nam op. Ik wil graag dokter S. spreken, zei ik. Lange stilte. Wie bent u? Zei ze uiteindelijk. Ik dacht bij mezelf dat het zijn secretaresse wel zou zijn die niet iedereen zomaar doorverbindt. Ik vertelde wie ik was en hoe ik dokter S. bewonderde en hoe ik altijd al graag met hem had willen praten na die samenkomst met Catherine Kuhlman. Zijn verhaal had me enorm geraakt, zei ik. Weer een lange stilte. Toen zei ze mat en zacht: mijn man is dood. Alleen dat ene zinnetje, niets meer. En toen hing ze op. Je hebt geen idee hoe ontredderd ik was. Ik was kapot. Ik strompelde naar de kamer ernaast, waar mijn zus zat. Wat is er met jou, Richard? Vroeg ze. Voel je je wel goed? Nee, ik voelde me helemaal niet goed. Maar ik kon er niet over praten. Ik huilde. Mijn moeder en mijn zusje probeerden iets uit me te krijgen. Maar wat kon ik hun vertellen? Voor mij was de zekerheid waar ik mijn leven op gebouwd had gestorven, met dat telefoongesprek. 1 week was de fakkel van eeuwige helderheid opgevlakt. 1 schitterende week. Nu was alles duister. Richard staarde in zijn kopje koffie. De marimba-muziek op de achtergrond klonk goedkoop en hard. Ik begrijp het niet, zei ik. Dat is dus allemaal gebeurd, lang voordat je theologie ging studeren en dat boek schreef. Klopt, maar daar is het allemaal begonnen, viel hij me in de rede. Alles wat daarna kwam, de universiteit, het boek over Job, bijbelstudiegroepen, dat was allemaal 1 grote poging om dat ene telefoontje als het ware ongedaan te maken. Heus, er is geen God, Philip, en als hij er toevallig toch is, dan speelt hij een spelletje met ons. Maar dan mag hij er voor mij mee ophouden en zich eens laten zien. Richard begon over iets anders en de rest van de tijd hebben we een beetje bijgepraat. Hij bleef volhouden dat hij gelukkig was. Misschien zei hij dat iets te nadrukkelijk, maar hij zag er inderdaad een stuk tevredener uit. Tijdens het dessert begon hij over onze laatste ontmoeting, 3 jaar geleden. Je zult wel gedacht hebben dat ik niet goed wijs was, zomaar bij je binnenkomen en mijn hele leven eruit gooien, terwijl we elkaar nog nooit eerder gezien hadden. Nee, helemaal niet, zei ik. Op de een of andere vreemde manier is dat gesprek me altijd bijgebleven. Om precies te zijn, jouw aanklachten tegen God hebben me geholpen om die van mezelf beter te leren begrijpen. Toen vertelde ik hem van de 3 vragen en ik vroeg hem of dat zo'n beetje was wat hij tegen God had. Tja, het was bij mij meer gevoelsmatig. Ik voelde me afgeschreven alsof God me alleen maar een eindweegs gebracht had om me vervolgens te zien struikelen. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Achter die gevoelens zaten die 3 vragen. En of God oneerlijk is. En altijd lijkt hij verborgen en zwijgzaam. Precies, dat is het helemaal, zei hij. Waarom in hemelsnaam beantwoordt God die vragen niet? Richard verhief zijn stem en gebaarde met zijn armen als een evangelist. Gelukkig was er inmiddels niemand meer in het restaurant. Als God die vragen nu maar beantwoordde, al beantwoordde hij er maar 1. Als hij, laten we zeggen, 1 keertje hardop zou spreken, dan zou ik geloven. Dan zou de hele wereld waarschijnlijk geloven. Waarom doet hij dat dan niet? Einde hoofdstuk 3.